Goedemorgen. Mijn naam is Laurens Heijboer. Ik ben 50 jaar. Voor sommigen betekent dat ik een oude man ben. Voor anderen van u betekent dat ik nog maar net kom kijken. Dit jaar zijn mijn vrouw en ik 25 jaar getrouwd. Een bijzondere gelegenheid voor ons. We hebben 4 kinderen. De oudste is 23, de jongste is 13. Ik hoorde net de naam van Kees van Kralingen voorbij komen. Die is oudste geweest lange tijd in de Vrije Baptistengemeente in Papendrecht. Daar ben ik zelf ook aan verbonden geweest als oudste. We hebben samen in de kerkraad gezeten, dus Kees en ik zijn nog steeds goede vrienden. Van oorsprong kom ik uit de gereformeerde gemeente, een reformatorische kerk. Ben ik opgevoed, groot geworden. En uiteindelijk ook daar tot geloof gekomen. Ik was een jaar of 19. Nee, iets jonger nog, denk ik. Ik ben niet heel erg goed van de jaartallen en de data. Sommige mensen weten alles helemaal tot de dag precies, maar dat weet ik niet. Mijn vrouw weet het allemaal wel. Maar niet van mijn bekering, want toen hadden we nog geen verkering, geen omgang. Maar ik weet nog goed dat we bezoek kregen van 2 ouderlingen uit de gereformeerde gemeente. En het gesprek dat met mijn ouders dat verliep wat stroef. Maar uiteindelijk, ik denk, ja, het was denk ik echt pastorale bewogenheid. Maar misschien ook wel omdat het gesprek niet zo fijn liep. Keerde een van de ouderlingen zich naar mij. En hij vroeg van, en Laurens, jij leest toch elke avond ook wel uit je Bijbeltje? En ik deed dat niet. Ik was daar ook niet zo mee opgevoed. Maar ik wist wel dat het antwoord ja moest zijn. Dat was het wenselijke antwoord. Ja, ik lees wel uit mijn Bijbel, dacht ik. Dus ik heb toen ja gezegd. Of bijna een beetje van ja, zo van. Maar met de gedachte van, oh, dat moet ik eigenlijk wel gaan doen. Maar het mooie was, die ouderling die zei dat niet op een toon van, je moet elke avond uit je Bijbel lezen, want dat hoort. Maar er zat zoveel liefde en gunning in. Hij had zoiets van, dat doe je toch ook wel, want het is mooi. Het is mooi om uit je Bijbel te lezen. Het is mooi om God te kennen, om met hem te leven. En God wil ook dat kinderen hem dienen. Dus dat was voor mij het moment dat ik inderdaad 's avonds uit mijn Bijbeltje ben gaan lezen. En op het moment dat je de Bijbel opent en daaruit leest, dan gaat er vroeg of laat dat met je gebeuren. Dat woord dat is zo krachtig en levend. Het bestaat niet, zeg ik dan nu maar eventjes, dat je elke dag uit de Bijbel leest. Ja, of je zou het moeten doen als een computerprogramma, dat je het gewoon allemaal monotoon leest zonder dat je het tot je door laat dringen. Maar op het moment dat je als mens gaat lezen uit de Bijbel, dan gaat God daar iets mee doen. Dat is mijn vaste overtuiging. Omdat het woord van God krachtig en levendig is, zegt de Hebreeën brief ook. En zo is het ook in mijn leven gegaan. Dat door het lezen van Gods woord uiteindelijk die boodschap binnenkwam. En dan kom je tot bekering en zit je in de reformatorische gemeente. Dat was voor mij een hele worsteling. Want op een gegeven moment wist ik diep van binnen, niet omdat ik mezelf had aangepraat, want ik had er helemaal niet zozeer om gevraagd, maar ik wist diep van binnen dat ik een kind van God was. Door genade, door het werk van de Heer Jezus Christus, door Gods geest, die dat in je hart dan op een gegeven moment uitwerkt. En ik wist dat wel diep van binnen, maar dat durven zeggen, daarvoor uitkomen, dat durfde ik niet. Aan het avondmaal gaan, dat durfde ik absoluut niet. Want de hele gedachte, de hele sfeer die was van, ja, als je daaraan deelneemt, dan ben je een kind van God. En ja, dat ben je niet zomaar. Dus ik heb me daar enorm lang en, van weer laten weerhouden. En ik deed dat ook nog onder de pom van het feit dat ik geen belijdenis van het geloof had afgelegd in de gemeente. Dat kwam eigenlijk wel goed uit. Maar daardoor hoefde ik ook niet aan het avondmaal. Dat was eigenlijk wel de gewoonte in die gemeente. Maar uiteindelijk toen besefte ik dat dat niet de juiste weg was. Maar dat ik uit moest komen, ook tot dat het niet ging om van, ik ga eens even laten zien dat ik een kind van. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je wil zijn naam belijden. Je wil ervoor uitkomen dat wat God in jouw leven gedaan heeft, dat hij die God is die wonderen doet. Dus om Gods naam, om Jezus naam te belijden, dacht ik op een gegeven moment, ik moet mijn geloof gaan belijden en ik moet deel gaan nemen aan het avondmaal. Dat is gebeurd. En dat is heel fijn en goed gegaan. Maar toch, na verloop van tijd, liep ik vast. Omdat ik andere mensen ook zag worstelen met geloofzekerheid. Waarvan ik dacht, volgens mij is dit niet naar het evangelie. Als je de Bijbel leest, dan kun je echt worstelingen hebben over je eigen zondigheid, je eigen verlorenheid. Maar als je oprecht ernaar verlangt om van zonde vrij te komen. Als je zegt, ik wil zo graag genade ontvangen. En als genade dan echt genade is. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je daar oprecht 10 jaar of langer zeg maar mee worstelt. Zonder dat je op een gegeven moment zeker weet van binnen van ja, het is ook voor mij. Ik ben een kind van God. En ik dacht dat dat te maken had met de manier waarop de boodschap gebracht werd. Ja, en zodra je dat gaat benoemen, dan heb je een probleem. Want dan sta je in één keer lijnrecht tegenover de geestelijke leiding van de gemeente. Dus zo zijn wij na jaren, en ik was toen inmiddels 33, dat weet ik nog wel. Dat is zo'n heel mooie leeftijd. Waarschijnlijk de leeftijd waarop de Heer Jezus gestorven is. Dus daar kan ik dat dan om ophangen. Maar ik was 33 jaar en toen zijn we de gereformeerde gemeente verlaten. En zijn we terechtgekomen in een baptistengemeente. Vrij baptistengemeente Papendrecht, waar Kees van Kralingen dient. En dan kom je er na een aantal jaren achter dat je nooit negatief moet spreken over de gemeente waar je vandaan komt. Want hier laat je wat en daar vind je wat. Dat is echt altijd zo. En misschien is dat ook wel iets wat ik mee wil geven aan jullie. Als je na gaat denken van hoe nu verder. En ik begrijp dat Kees daar ook bij betrokken is. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar weet je, je kunt het als gemeente, als doorstart van een gemeente. Je kunt het nog proberen allemaal zo goed te doen en te regelen. En ook qua leer helemaal dicht te timmeren, als ik het zo mag zeggen. Maar uiteindelijk kan je dat als mens niet. Je kunt niet alle luikjes dicht doen die iets fouts buiten houden. Want dan blijkt dat de fout ook al binnen in je zit, zeg maar. Juist onderdeel van de genadeleer is dat wij zondige mensen zijn. En dat we dus verlossing nodig hebben. En dat die zondigheid, daar dragen wij in zekere zin ook nog altijd iets van ons om. Ook na ontvangen genade. U en ik wilden allemaal dat het anders was. Maar zo is dat nu. En dat is ook de worsteling die we hebben, de strijd die we hebben, de geestelijke strijd in die ons leven lang duurt tot het moment dat we de laatste adem uitblazen of tot het moment dat Jezus terugkomt. Vrije Baptistengemeente Papendrecht, vandaar zijn we toen een jaar of 5 geleden naar de Vrije Evangelische Gemeente naar Hilversum gegaan. Daar was een vacature voor voorganger en op die manier ben ik met de gemeente daar in contact gekomen en inmiddels daar in 4,5 jaar voorganger. Lastige tijd, want het was ook corona in die periode. Ik begon daar net en toen brak de corona uit. Met alle dingen die daar weer omspeelden, ook in kerkelijk Nederland. En wat hebben we daar de duivel in bezig gezien, in die coronatijd. En weet je, sommige die mensen die legden erg de vinger op alles wat de overheid deed en over wel of niet inent. U kent al die discussies misschien nog wel. Het is allemaal een beetje vergeten, gelukkig maar. Maar ik heb de duivel persoonlijk vooral heel erg bezig gezien in het uit elkaar drijven van Gods kinderen onderling. Want de een zei van je moet het zus en je moet het zo en we moeten er zo mee omgaan. Nee, dit is de antichrist. Nou ja. Maar ondertussen vochten we elkaar onderling de tent uit. Tenminste, dat is wat in veel christelijke gemeentes gebeurd is. En juist dat het fundament waar je met elkaar op staat, Jezus Christus, dat niet meer voldoende is voor je. Maar dat je zegt van, nee, maar ik ga nu toch een andere weg, want. Ja, dat is naar mijn idee precies het werk van de duivel. Ja. Ik besef dat ik daar nog wel wat mee zeg. Ik wilde iets over mezelf vertellen, maar al gaande, dan vertel je ook nog wel eens wat meer. Hij heeft natuurlijk ook met het gemeente zijn te maken. Maar dat is iets wat me ook erg ter harte gaat. De gemeente van Jezus Christus, vooral ook hier in Nederland, omdat ik die situatie goed ken. Van gereformeerd tot, uiteindelijk, ik heb tijdens mijn studie theologie stage gelopen in een Pinkstergemeente. Dus ik kan wel zeggen dat ik de hele breedte van de kerkelijke Nederland heb leren kennen. En inderdaad, overal vind je wat en overal zijn mooie en positief. Nou, weet je, laat ik vooral positief eindigen voordat we naar de tekst gaan. Wat me ook opgevallen is, waar je ook komt. Zelfs op die plaatsen waar je het helemaal niet verwacht, zeg ik dan maar als een gereformeerde jongen van oorsprong. Ook op die plaatsen waar je het niet verwacht, daar ontmoet je kinderen van de levende God. Op het moment dat je in een gemeente komt en soms zomaar in één keer een gesprek bij de koffie hebt met iemand waarvan je dacht, nou, dat is nu net niet degene die in zijn nette pak is gekomen waarvan ik dacht van, nou, dat is een keurige christen. Maar iemand waarvan ik dacht, nou ja, ik denk even als mensen. Dat je erachter komt dat daar een diep geloofsleven onder zit. Het is niet de buitenkant, hoe mooi we het ook oppoetsen, hoe mooi we ook erbij kunnen lopen. Het is niet de buitenkant, maar het gaat echt om je hart. God ziet het hart aan. En dan zijn we bij David, waar we het deze morgen met elkaar over gaan hebben. God ziet het hart aan. God kijkt dwars door onze buitenkant heen. En hij weet precies wie je bent, hoe je erin zit. Hoe je ten opzichte van hem staat, maar ook ten opzichte van je broers en zussen in de gemeente. Hoe je in het leven staat. God ziet het hart aan. Hij kent je hart. David is de man naar Gods hart. En dat hij dat is, dat snap ik ook als we 2 Samuel 7 opslaan. Want wat een heerlijk voornemen heeft David. We gaan het hoofdstuk met elkaar lezen. 2 Samuel 7. Het is een lang hoofdstuk, maar het is wel de moeite waard. Het is Gods woord. Dus ook al zeg ik er misschien niet zo heel veel over, maar dan heeft in ieder geval Gods woord geklonken. 2 Samuel 7. Het is in het kindermoment net al heel erg treffend naar voren gekomen. Eigenlijk was dat de preek al in een notendop. Dus na het lezen van dit gedeelte kan ik amen zeggen en dan kunnen we het lied gaan zingen. Maar ik zal toch nog iets erover zeggen. 2 Samuel 7. En het gebeurde toen de koning, dus David, in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de Heere tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden? Waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u, overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb al mijn volk aan Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. En dan komt de reactie van David. Heel erg treffend. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei, wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, Heere, Heere. En u hebt nog, ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van de mensen, Heere, Heere. En wat zal David toch meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, Heere, Heere. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn? Om zich een naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen. Voor uw land, voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. U hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk. En u, Heere, bent hun tot een God geworden. Nu dan, Heere, God, laat dit woord dat u over de dienaar en over zijn huis gesproken hebt voor eeuwig bestaan. En doe zoals u gesproken hebt. En laat uw naam tot een eeuwigheid groot gemaakt worden door te zeggen, de Heere van de legermachten is God over Israël. Het huis van de dienaar David zal zeker zijn voor uw aangezicht. Want u, Heere van de legermachten, God van Israël, u hebt voor het oor van uw dienaar onthuld. Ik zal voor u een huis bouwen. Daarom heeft uw dienaar vrijmoedigheid gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, u bent die God en uw woorden zijn waarheid. En u hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. Moge het u dan nu behagen het huis van uw dienaar te zegenen. Dat het voor eeuwig voor u uw aangezicht zal zijn. Want u, Heere, Heere, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw dienaar voor eeuwig gezegend worden. Tot zover de schriftlezing. Een heel gedeelte. 2 Samuel 7. Heel belangrijk gedeelte. Het is heel mooi om te zien hoe David reageert. Te kijken naar hem als mens met zijn emoties, met zijn verlangens om God te dienen en hoe dat dan anders gaat lopen. Maar het is ook theologisch gezien een heel belangrijk hoofdstuk. 2 Samuel 7 wordt in het Nieuwe Testament, het zal u niet verbazen, de link is al gelegd net. 2 Samuel 7 wordt in het Nieuwe Testament heel vaak aangehaald. Het is echt een belangrijk, er wordt een verbond hier met David gemaakt. Het verbond met David. En daar wordt in het Nieuwe Testament voortdurend op teruggegrepen. Ik kom daar in de preek straks nog op terug. Laat ik dat nog even voor straks bewaren. Kijken we eerst naar David. Naar zijn verlangen en ook naar hoe hij reageert op het moment dat God via Nathan een andere boodschap geeft. Dat zijn eigenlijk de 2 momenten. In de eerste plaats dat verlangen van David. En mijn vraag is of jullie je daarin herkennen. Herken je in het verlangen van David? David die zit in zijn paleis. Hij heeft alles op orde en hij zegt, ik wil voor de Heer een huis bouwen. Dat je zegt, ik wil graag iets voor God doen. Dat is niet zo vreemd. Als je een man bent naar Gods hart, als je een vrouw bent naar Gods hart, is het niet vreemd dat je het verlangen hebt om God te dienen. Ik ken heel wat verhalen inmiddels van gemeenteleden die naar me toegekomen zijn. En met name jonge jongens die tot geloof gekomen zijn. En dan zeggen, ik geloof dat God mij roept in de zending. Of ik denk dat ik voorganger moet worden. Nou, dat zou natuurlijk best kunnen allemaal. Maar wat ik daarin in ieder geval beluister. Misschien niet per se dat ze inderdaad voorganger of zendeling moeten worden. Maar wel het verlangen wat de Heilige Geest in je hart legt om hem te dienen. En dat kan natuurlijk op elke plaats. Dat kan overal. Ook waar je nu bent en waar je nu werkt. En misschien betekent dat inderdaad dat je de zending in moet. Dat zou kunnen. Maar het gaat vooral om dat onderliggende verlangen. Want daar gaat God het om. Ben je een man of vrouw naar Gods hart? Dat kun je onder andere voor jezelf hierin herkennen. Heb je een verlangen om hem te dienen? Niet een verlangen om voor jezelf een troon te hebben waar je op zit en zegt van ik zal of ik ga nu eventjes dit. Zo kun je ook in de gemeente staan. Zo kun je ook in de gemeente werken, ook als voorganger. Ik ga dit nu wel eens eventjes bewerkstelligen. Is dat je intentie? Of is het je verlangen om God groot te maken? Om hem te verhogen? Hij zit op de troon en je wil hem verhogen. David heeft dat verlangen. Hij wil voor God een tempel bouwen. En dat is een goed verlangen. Het gaat hier uiteindelijk niet door. Maar het verlangen op zichzelf is goed. We lezen in 2 Kronieken 6 vers 8. 2 Kronieken 6 vers 8. Ik noem hem, je kan het hem nu opzoeken. Maar je mag ook gerust even meebladeren. 2 Kronieken 6 vers 8. Vers 8, daar is Salomo aan het woord. En dan heeft hij het over David en over zijn verlangen. 2 Kronieken 6 vers 8. En daar staat: maar de Heere zei tegen mijn vader David, dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen, daar hebt u goed gedaan. Daar hebt u goed aan gedaan, dat dit in uw hart was. 2 Kronieken 6 vers 8, mooi hè? Dus we weten uit het gedeelte wat we net gelezen hebben, 2 Samuel 7, God gaat er niet mee akkoord. David mag die tempel niet bouwen. God zegt impliciet nee. Maar het verlangen, dat was goed. Dat het in uw hart was om mijn naam een huis te bouwen, daar hebt u goed aan gedaan. Dus het kan zijn dat je verlangen goed is, maar dat de uitvoering toch aan een ander moet overlaten. Nou, Nathan heeft dat in het begin niet zo door. En misschien inderdaad wel zoals in het kindermoment gezegd werd, omdat hij daar niet voor gebeden had. Maar ja, weet u, als vanmiddag, we hebben vanmiddag een middagdienst, een broodmaaltijd. Dan komen we met elkaar en eten we met elkaar en is er dan een getuigenis. Als er vanmiddag een man naar mij toe komt, bij wijze van spreken, een man waarvan ik weet, die heeft wel wat te makken. Die heeft wel wat te... En die komt naar me toe en die zegt, joh, ik heb het op mijn hart om aan de gemeente een geldbedrag te geven. En voor de zending of... Wat denkt u dat ik dan zeg? Ik reageer net als Nathan. Ik ben geen haarbeter. Ik zal zeggen, dat moet je zeker doen. Als je een flink bedrag aan de kerk wil geven voor een goed doel, wat weerhoudt je? Dat is prima, dat is goed. Ik weet op voorhand al dat dat goed is. Nou, nu heb ik deze preek gehouden dan natuurlijk, dus dan zou ik misschien anders reageren. Maar, want je kan natuurlijk ook vragen van, joh, kom je er zo op? Hoe kom je erop dat je dit wil doen? Heb je daar met God al over gesproken? En als iemand daar een bevestigend op antwoordt, ja, dan ben je natuurlijk al een stuk verder. Maar ik kan me de reactie van Nathan wel voorstellen. Doe wat in je hart is. De Heer is met u. Nou, dat laatste geldt natuurlijk sowieso. Maar het klinkt hier ook wel een klein beetje als van, doe vooral waar je hart vol van is. Dat is dan weer een hele eigentijdse boodschap, hè? Je hart volgen. Je hart volgen. Nou ja, we kunnen ons daartegen verzetten, tegen die boodschap, dat je je hart moet volgen. Maar wat mij wel opgevallen is in mijn leven tot nu toe, en ik ben dan al of nog maar 50, heb ik u verteld, maar heel veel mensen volgen toch hun hart. Ook al zeggen ze het niet, maar we volgen allemaal wel een beetje wat ons hart ons ingeeft. Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar in dit geval is God het er niet mee eens. En waarom niet? Je leest het al direct in die eerste vraag die God aan Nathan stelt in vers 5. Ga en zeg tegen mijn dienaar. Dus David is zijn dienaar, de dienaar van God. Dat is mooi. Zeg tegen David, zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Kijk, later lezen we in bepaalde teksten dat David geen huis, geen tempel voor God mocht bouwen, omdat er bloed aan zijn handen kleefde. Dat komen we in diverse teksten tegen. Dat hij te veel oorlog gevoerd had. Ik noem er zomaar één tekst daarvan. 1 Kronieken 28 vers 3. God heeft echter tegen mij gezegd, u mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u bent een man van oorlogen. U hebt veel bloed vergoten. Al die hoofdstukken hiervoor, in het begin van 2 Samuel, maar zeker ook in het einde van 1 Samuel, daar lees je over die vele oorlogen die David gevoerd heeft. Niet allemaal oorlogen des Heren. Want dat was niet allemaal het geval. Maar die waren er ook tussen. David heeft veel gevochten. En deels was goed en deels niet. Maar uiteindelijk is het voor God wel belangrijk dat degene die een tempel bouwt, dat het iemand is die reine handen heeft, waar geen bloed aan kleeft. Dus al die oorlogen, hoewel ze deels ook nodig waren om rust te brengen voor het volk Israël, Maar toch ergens is dat niet waar God aan gelinkt wil worden. Hij is geen oorlogsgod, zoals de goden van de volken rondom Israël. Soms moet er een strijd gevoerd worden, soms heel letterlijk een oorlog. Maar uiteindelijk vindt God daarin niet zijn identiteit. God is uit op het behoud van mensen en niet op hun ondergang. Ik vind het belangrijk om te stellen, ook in een tijd waarin Israël nu op dit moment ook weer opnieuw in oorlog is. Laten we voorzichtig zijn om te veel die oorlog in het goddelijke te trekken. Uiteindelijk leidt God dingen alle naar zijn doel, naar zijn volmaakte raad, daar ben ik van overtuigd. Maar laten we niet vergeten dat God uiteindelijk uit is op het behoud van mensen. Zowel van Jood als heiden. Zowel van iemand die de naam van Israël draagt. En ook van de Arabieren, moslims, Palestijnen, hoe u ze ook noemt. Uiteindelijk is dat de boodschap van het evangelie wat we vorige week met Pinksteren gehoord hebben. Dat het uitgaat ook tot de heidenen. En anders dan zaten wij hier ook niet deze morgen. Die reden wordt in 2 Samuel 7 niet genoemd. Hier zegt God niet tegen Nathan, ja dat komt omdat David veel oorlogen gevoerd heeft en daarom mag hij de tempel niet bouwen. Nee, God zegt iets anders. Hij zegt, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? En aan het eind van die reden, die lange toespraak die God houdt tegen Nathan, aan het eind daarvan, in vers 11, aan het einde van vers 11, daar staat, ook maakt de Heer u bekend dat de Heer voor u een huis zal maken. Dus God draait het om. Eerst zegt hij, zou je voor mij een huis bouwen? En dan in vers 11, het laatste stukje, ook maakt de Heer bekend dat de Heer voor u een huis zal maken. Dus met dat, in het Hebreeuws heb je die twee woorden huis en daar speelt, daar wordt een woordspel mee gedaan. God, David die wil een tempel voor God bouwen, een huis. Zo bedoelt David het huis. Maar God zegt tegen David, nee jij gaat voor mij geen huis bouwen. Ik ga voor jou een huis, een nageslacht, een koningshuis bouwen. Een koningshuis wat voor eeuwig zal regeren. Dus God draait de rollen om. Ga jij iets voor mij doen? Nee, ik ga iets voor jou doen. En dat is inderdaad het evangelie. Dat is genade. Dat is de genadeleer. Je kunt er boeken over lezen, maar je kunt er het beste de Bijbel over lezen. Dit is genade van God. Niet dat wij iets voor hem doen, maar dat hij iets voor ons doet. Heel mooi hoe dat net in het kindermoment al naar voren kwam. God is altijd de eerste. Als ik dan toch iets over genade zeg. Kijk, genade schakelt ons als mens wel in. We worden niet uitgeschakeld in de zin van je bent een steen of een blok en je kan helemaal niks. Duitse leerregels zeggen dat zo mooi voor degenen die daar ook mee opgevoed zijn. Ik ben daarmee opgevoed. Maar daar staat inderdaad zoiets in die Duitse leerregels, dat de genade van God in de wedergeboorte, die laat ons niet zoals we zijn. We blijven geen stenen en blokken die helemaal niks kunnen en niks willen. Nee, door Gods geest. Pinksteren, vorige week, door Gods geest worden wij levend, levende stenen worden wij dus wij worden werkzaam, wij worden verlangend, net als David. Er gaat iets gebeuren in je leven. Je krijgt een verlangen om hem te dienen. Dat komt omdat de genade je als het ware recht overeind zet voor God. Zonder die genade zak je als een plumpudding in elkaar, als ik het even plastisch mag zeggen. Maar door Gods genade sta je overeind, mag je voor hem staan, mag je dienen. Heerlijk, dat is genade. Dus in de genade is God altijd de eerste die naar ons toekomt, maar hij zet ons ook wel in. Hij gebruikt ons in zijn dienst. Genade wist ons als mens in dat opzicht niet uit. Zo van, oh, betekent alles wat jij doet, dat doet er helemaal niet toe. Nee, want God die heeft ons geschapen naar zijn beeld. In die zin respecteert hij zijn eigen schepping. Op het moment als hij ons tot wedergeboorte laat komen en gebruikt in zijn dienst. Dat is zijn doel, dat is zijn plan. En dat wil hij ook met David Maar niet op zo'n manier dat David de eerste is. Ga je voor mij een huis bouwen? Nee, ik ga voor jou een huis bouwen. Nou, dat is de les die David hier moet leren. En dan komt God met die enorme, mooie, belangrijke belofte. En dat is het meest theologische stukje wat in dit gedeelte staat. Dat is vanaf vers 12 tot en met 16 met name. 12 tot 16. De kern daarvan, die vinden we in vers 13 en vers 14. Vers 13. Die zoon die uit die nakomeling, die uit u zal voortkomen, David, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Nou, als hij de zoon van de vader is, dan is hij dus Gods zoon. En koningen van Israël werden ze ook wel genoemd, zonen van God. Zoals Adam in principe ook wel een zoon van God genoemd werd. Maar in het Nieuwe Testament gaat dit natuurlijk een hele diepe vervulling krijgen. Nou, als je dit zo leest, dan zou je zeggen, nou ja, over wie gaat dat dan? Een nakomeling van koning David. Aanvankelijk heeft David natuurlijk gedacht aan een nakomeling direct uit zijn eigen familie. Zijn eigen gezin. We lezen, even kijken hoor, we lezen in 1 Kronieken 28 opnieuw, 1 Kronieken. 1 Kronieken 28 vers 6 en 7. Daar zie je dat David gedacht heeft aan zijn zoon. Of in ieder geval één van zijn zonen. En als je zo die belofte leest in 2 Samuel 7, dan begrijp ik dat ook wel. 1 Kronieken 28 vers 6, daar staat dat, en David is daar aan het woord en hij benoemt daar God. Hij zegt, hij, dat is God, zei tegen mij, uw zoon Salomo. Hij is het die mijn huis en mijn voorhoven zal bouwen. Ja, ik heb hem voor mijzelf uitgekozen tot een zoon en ik zal hem tot een vader zijn. Hetzelfde stukje wat je ook vindt in 2 Samuel. Ik zal hem tot de vader zijn en zal mij tot een zoon zijn. En ik zal zijn koningschap bevestigen tot in eeuwigheid. Als hij sterk zal zijn om mijn geboden en mijn bepalingen te doen zoals op deze dag. Nou, daar heb je het net. Daar zit dus ook nog een voorwaarde aan. Hij moet die geboden houden. Zoals we ook lezen in 2 Samuel 7. Dat wil zeggen, ik zal hem terechtwijzen als hij zich misdraagt. Als met een stok van mensenkinderen. Maar, zegt God in 2 Samuel 7 vers 15, mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Dus dat David gedacht heeft aan zijn zoon Salomo, dat ligt voor de hand. Maar Salomo moest zich dan wel aan de geboden van God houden. Moest God met een onverdeeld hart dienen. En daar heeft Salomo in gefaald. En toen kwam een volgende nakomeling uit dat geslacht. En die faalde ook. En de volgende, en de volgende. En uiteindelijk hebben al die mensen uit het nageslacht van koning David, aan wie God beloofd had, er gaat er één uit je nageslacht komen en die zal voor eeuwig regeren. Die zal mijn naam en huis bouwen. En dat zal voor, daar zal nooit een einde aan komen. Dat zal voor eeuwig zijn. Niemand van de lichamelijke nakomelingen van David heeft dat waar kunnen maken. En daar zien we dat. Daar zien we hoe zo'n verbond van God eigenlijk wachtte op een vervulling die groter was en heerlijker dan hier in eerste instantie lijkt. David heeft natuurlijk niet direct geweten dat dit over Jezus Christus zou gaan. Maar wij kijken vanuit het Nieuwe Testament terug op deze geschiedenis. En we hebben het Nieuwe Testament en dan zeggen we ja, uiteindelijk kon God er niet omheen dan dat hij zijn eigen zoon naar deze wereld stuurde om deze belofte te vervullen. Jezus moest wel komen. De Zoon van God. Hij is degene die zich volledig heeft gehouden aan alles wat God bevolen had. Jezus heeft zich nooit misdragen. Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen. Nou, Jezus heeft zich nooit misdragen. Hij heeft geen enkele zonde begaan. En dan begint het Nieuwe Testament. We hebben het al even opgezocht bij het kindermoment. Dan begint het Nieuwe Testament, Matthäus 1 vers 1. Ik vind dat zo mooi. Dit zijn de lijnen die je vindt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waarom begint het Nieuwe Testament nu zo? Matthäus 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Abraham, aan wie God ook een belofte had gedaan. En wat was daarvan terechtgekomen? Maar je ziet dat die verbonden die in het Oude Testament gesloten worden, dat die uiteindelijk allemaal hun centrum vinden in de persoon en het werk van Jezus Christus. Hier staat de zoon van Abraham en de zoon van David. En dat gaat over Jezus. En vorige week was het Pinksteren en er wordt de Heilige Geest uitgestort. En volgens welke belofte uit het Oude Testament zou de Heilige Geest uitgestort worden? Volgens de belofte van het Nieuwe Verbond. Jeremia 31, Ezekiel 36. Ook een verbond wat God sloot met Israël in de eerste plaats, zoals hij het hier in de eerste plaats met David heeft gesloten. Maar ook die belofte die vindt uiteindelijk zijn vervulling in Jezus Christus. Want het is Jezus die op de eerste Pinksterdag, zittend aan de rechterhand van God de Vader, de belofte van de Vader heeft ontvangen en hem uitstort op iedereen die in hem gelooft. Als je als gemeente dan toch nog eens eventjes naar de theologie gaat kijken, dan is het heel mooi en waardevol, zou ik u aanraden, om te kijken naar de verbonden in het Oude Testament. Wat er gaat, is dat denk ik een beetje een blinde vlek in evangelisch Nederland. Even een klein theologisch uitstapje. In de reformatorische wereld, in de protestantse wereld kan ik misschien beter zeggen, protestantse kerk ook, wordt eigenlijk meestal maar over één verbond gesproken. Het genadeverbond. Met name met de kinderdoop. Moet ik in de baptistengemeente natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar goed, ik sta ook niet achter de invulling die daaraan gegeven wordt. Laat dat duidelijk zijn. Maar daar wordt gesproken over het genadeverbond. En vaak bedoelt men dan datgene wat gezegd wordt over het nieuwe verbond. En ook wel terugwerkend naar wat daarvoor over bij andere verbonden gezegd wordt. Ook het verbond met Abraham bijvoorbeeld. Toch komt genadeverbond zo in die letterlijke betekenis, in die letterlijke uitspraak in de Bijbel zo niet voor. Het andere verbond, wat vaak stilzwijgend ook geleerd wordt, is het werkverbond. Genadeverbond en werkverbond. In de protestantse kerken of in de gereformeerde theologie is dat een heel belangrijk schema. Werkverbond uit Adam en het genadeverbond in Christus. Maar beide woorden komen zo in de Bijbel niet voor. Maar de Bijbel, het Oude Testament, spreekt wel over andere verbonden. Het verbond met Abraham. Eerst het verbond met Noach trouwens. En dan het verbond met Abraham. Met het verbond met Israël. Bij de wetgeving op de Sinaï. Wat een veel voorwaardelijker karakter heeft. En dan hier in 2 Samuel 7 het verbond met David. En uiteindelijk het nieuwe verbond zoals gesproken wordt in die teksten die ik zojuist al noemde. Bij de profeten van Israël. Dat zijn de verbonden waar de Bijbel over spreekt. En je zult moeten kijken in hoeverre die lijnen door te trekken zijn allemaal naar de persoon van Jezus Christus. Om te beseffen wat dat dan dus nu voor ons nu betekent. Als gelovigen in Christus. Hoe die belofte in hem hun vervulling vinden voor ons. Ik denk dat dat een hele mooie ruggengraat is van Bijbelse theologie. Om te kijken naar de verbonden. Nou, hier gaat het deze morgen specifiek over het verbond wat God gesloten heeft met David. En uiteindelijk zien we dat dat in het Nieuwe Testament betrekking heeft op Jezus Christus. Zo hebben de auteurs van het Nieuwe Testament dat ook gelezen. Als ik zomaar een paar andere teksten mag noemen. U kent wel het verhaal van die blinde Bartimeus. Die dan aan de poort van Jericho zit. En als dan Jezus voorbij komt, wat doet die man dan? Dan gaat hij roepen. Maar wat roept hij? Ja, het is echt een theoloog. Die man is blind, maar hij is theoloog. Hij weet heel veel van de belofte van God. En hij gelooft dat Jezus degene is wie hij zegt te zijn. Want hij roept, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Weet u, als je daarover nadenkt, dat Jezus hem de ogen opent. Dat is een wonder. Natuurlijk, daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat deze blinde man ziet wat al die mensen met geopen ogen die om hem heen zitten niet zien, namelijk dat Jezus de zoon van David is, dat is pas het echte wonder. Die man is blind, hij is gehandicapt, maar hij ziet met ogen van het geloof. En hij ziet, Jezus is de zoon van David. Dat wil zeggen, de koning die voor eeuwig zal regeren, want dat bedoelt hij. Dat is de onderliggende theologie. Hij weet, hij gelooft, dit is de afstammeling van David. Dit is de koning die onze aanbidding waard is. Hij kan en hij zal in nood volkomen uitkomst geven. Dat weet hij, dat gelooft hij over Jezus. Dat is ten diepste het wonder van de genezing van Bartimeus. Hij was al genezen voordat hij genezen was. Als jij, als je hier deze morgen zit, hoe jong je ook bent, als je ziet en je gelooft dat Jezus de beloofde Messias is, degene die God gezonden heeft, om al die verbonden waar te maken. Dat hij is gekomen om je te verlossen. En dat hij een koning is die nu aan de rechterhand van God de Vader zit en vanaf die plaats regeert. Hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort. En natuurlijk ook dat je verwacht dat hij, hè, want er staan ook nog beloftes uit in Gods woord, dat hij ook nog eenmaal zal wederkomen. En dat hij zijn heerschappij hier op aarde, zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. Dat alle knie zich zal buigen voor hem. Als je dat gelooft, dan ben je net als die Bartimeus, dan zie je het, dan weet je het. Dat is een wonder. Zalig zijn degenen, zegt Jezus tegen Thomas, na zijn opstanding. Zalig zijn degenen die niet gezien hebben en toch geloven. Als je dat gelooft, als je zo in Jezus Christus gelooft, als de zoon van David, met de diepe betekenis die daaronder ligt van zijn eeuwige koningschap, wat ook nog eens hier op aarde zichtbaar zal worden voor iedereen. Als je dat gelooft, dan ben je zalig. Dan ben je gelukkig, maar niet gelukkig zoals je geluk op de aarde kunt vinden, maar dan ben je echt een gezegend mens. En dan herken je misschien ook wel in, en daar gaan we mee afsluiten, de reactie van David. Als God dit zo heeft beloofd. En nogmaals, David weet allemaal niet precies hoe dat zal gaan. Hij denkt in eerste instantie aan Salomo. Maar wat hij in ieder geval weet, is dat deze belovende God, dat hij betrouwbaar is. Dan komt er een reactie van David. En dat lezen we vanaf vers 18. En ik ga daar omwille van de tijd nog maar kort iets over zeggen. Maar ik vind die reactie heel mooi. En ik hoop dat die ook herkenbaar is voor jullie. Dat je je herkent in de reactie. Kijk, David die had kunnen zeggen, hij had kunnen reageren met, ja, nou wil ik een tempel bouwen. En ik heb er een heel plan klaar. Ik weet precies hoe het moet. En ik bedoel het goed. En nou zet God er een streep door. Dat is heftig. De een kan makkelijker met teleurstellingen omgaan dan anderen. Maar omgaan met teleurstellingen is een van de kenmerken van een volwassen, een geestelijk volwassen persoon. Kun je omgaan met teleurstellingen? Als je dat niet kan en helemaal upset, helemaal boos wordt en kribbig. Ik vertelde helemaal in het begin dat wij 4 kinderen hebben. Onze jongste is 13. Ze is er nu toch niet bij. Maar als die in 1 keer iets niet mag, of niet in 1 keer, maar als ze iets niet mag en ik wijs haar daarop. En ik wijs haar er nog een keer op. Nou, dan in 1 keer dan is ze boos en dan gaat ze met dingen. Ik geef geen voorbeeld van het goede, maar dan gaan ze met dingen smijten en zo. En dan moeten we echt ingrijpen om ze weer, nou, het valt wel mee, maar ze is dan toch even boos. Jullie hebben dat natuurlijk nooit, of wel? Kinderen. Ben je ook wel eens boos? Als je moeder iets zegt dat je niet mag doen? Ja, je herkent dat wel, hè? Dat hoort misschien ook wel in de puberteit. Maar je bent nog aan het groeien om een volwassen te worden. En dat geldt ook voor geestelijk volwassenen. Je groeit nog om te leren ook met teleurstellingen om te gaan. En ik kan me voorstellen dat David ook teleurgesteld was, in zekere zin. Maar ja, tegelijkertijd, God belooft hem zoiets moois. Hij komt met zo'n heerlijke belofte. Is dat genoeg voor je, David? Is het genoeg voor je dat jij niet iets voor mij doet, maar dat ik beloof, je krijgt een zoon, een nakomeling, en zijn koningshuis zal voor eeuwig vaststaan. En hij gaat voor mij een tempel bouwen. Het gaat komen, alleen jij niet, maar je zoon. In onze individualistische tijd zouden we dat misschien als vader nog lastig vinden. Hoewel, nou ja, ik denk dat elke vader trots is als zijn zoon in de schijnwerper staat, of niet? Denk ik zomaar. Maar goed, misschien kan me nog voorstellen dat een vader eventueel een soort van jaloezie heeft. Dat hij ziet van het is hem niet gelukt, maar kijk nou zijn zoon, mijn zoon. Ik ben jaren bezig geweest. Je hebt dat soms wel eens bij een bedrijf, hè? Dat een vader jarenlang met een bedrijf bezig is. Dat het groeit en groeit. Of dat het niet groeit, sorry. En dan komt zijn zoon en dan in één keer die gaat dan de vruchten plukken. En dan breekt het helemaal door. Een jonge generatie met andere strategieën en je kent dat wel. Ja, pa. Je had ook dit of dat moeten doen. Ja, dan is het soms voor pa wel eens een beetje lastig om te slikken. Maar dan nog, een vader die echt van zijn kinderen houdt, die zal ook een soort van trots zijn. En ik kan me en zeker in die tijd, die natuurlijk niet individualistisch, maar veel meer de gemeenschap benadrukte, al uit jouw gezin, uit jouw geslacht iemand voortkwam, dat was een enorme belofte. Dus er staat wel iets tegenover voor David. En dan, vers 18, lezen we. Toen ging David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Die tent, waarvan hij eigenlijk zelf niet wilde dat hij er nog was, want hij wilde een tempel bouwen. Het was een tent, het was zeer waarschijnlijk niet het tabernakel nog. Want die tabernakel die stond ergens anders, bij Gibeon volgens mij opgeslagen. Die lag er al die tijd al, dus het is een andere tent. Maar wel voor het aangezicht van de Heer. Nou, in het hoofdstuk hiervoor is de ark in Jeruzalem gebracht. Die geschiedenis kent u ook wel. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. En waarschijnlijk zit David dus vlakbij die ark. Mogelijk lag daar nog een doek overheen, want op zich was dat ook iets wat alleen de hoge priester eens per jaar mocht zien. Dus wellicht lag er een doek, maar het was in ieder geval de plaats waar God aanwezig was. En daar gaat David naartoe. Hij nam plaats voor het aangezicht van de Heer. En dan gaat hij daar denk ik eerst zomaar eens even rustig zitten. Psalm 65 vers 1. De lofzang is in stilte tot u. Hij is helemaal ons te boven. En hij zegt, wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis, mijn gezin, mijn familie? Wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dan heeft u ook nog, zegt hij in het vervolg, heeft u ook nog die belofte gedaan dat mijn zoon, mijn nakomeling, dat die de tempel mag gaan bouwen. Heer, wat bent u goed. Wat bent u groot. En hij komt in dat eerste stukje van dat dankgebed, komt hij eigenlijk alleen maar tot een lofzang of wie goed is. Hij zegt in vers 22, niemand is zoals u. Er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen. Zoals blijkt uit alles wat wij met onze oren gehoord hebben. Alles wat Nathan vertelde als boodschapper van u, hij heeft het gehoord en hij is helemaal onder de indruk. Kijk, dat is wat genade en de boodschap van het evangelie, dat God de eerste is in jouw leven, uit wil werken. Dat je hem gaat eren. Goede theologie leidt tot doxologie. Dus de leer over God, die leidt in jouw leven, als het goed is, tot het eren, het loven van God. Goede theologie, goede uitleg van wie God is en wat de Bijbel leert, leidt niet tot trotse mensen die zeggen van, wij hebben het goed voor elkaar. Wij weten precies wat God in de Bijbel bedoelt. Nee, goede theologie leidt tot verandering van je hart. Leidt tot lofprijzing. Heer, wie ben ik? Wie ben ik dat u dit voor mij wilt doen? Onvoorstelbaar dat u zo'n genadige God bent. Dat u in Jezus Christus naar mij omziet. Heer Jezus, wie bent u? Dat u als de zoon van David, terwijl u een koning was, eerst voor mij aan het kruis gestorven bent. Dat u dat voor mij gedaan hebt. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik heb dat nergens aan verdiend. en naar Pinksteren. Wie bent u, Heer Jezus, dat u aan in de hemel uw Heilige Geest, want hij ontving hem van de Vader, maar Jezus heeft dan uiteindelijk die Heilige Geest uitgestort, zoals er staat in Handelingen 2, vers 33. De Heilige Geest uitgestort en iedereen, zegt het Nieuwe Testament, die in Jezus gelooft, die deelt in die Heilige Geest. Wie ben ik dat u met uw Heilige Geest in mij wil wonen? Verwondering over Gods genade. En ook lofprijzing. Wie bent u? Dus wie ben ik en wie bent u? Volgens mij begint Calvijn zijn institutie zo. De echte, de zaligmakende kennis, dat is, het zijn twee dingen nodig om te weten, zegt hij dan. Wie jij zelf bent en wie God is. Wie ben ik, zegt David hier. Wie ben ik als mens? Ik heb het helemaal niet verdiend. En wie is God? Heer, wat bent u groot? Wat bent u een geweldige God? Dat zien we in dit gedeelte. Ik hoop dat jullie als gemeente op deze manier bezig mogen zijn met Gods woord. En gemeente mogen zijn. En dat het mag leiden steeds weer opnieuw tot verwondering over wat God in Christus voor ons gedaan heeft. De Heer zegene u en zijn woord. Amen.